Het is 29 oktober 1964. Nacht. New York City. Twee mannen klimmen over een muur naar de binnenplaats van het American Museum of Natural History. Via de brandtrap klimmen ze naar het dak, vanwaar ze zich met touwen laten zakken naar de vierde verdieping. Daar bevindt zich de vaste tentoonstelling van edelstenen. Ze slingeren zich door de half geopende ramen naar binnen. De dieven snijden het glas uit de vitrines en stelen de 24 meest waardevolle edelstenen uit de collectie van niemand minder dan de steenrijke J.P. Morgan. Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en diefstal in de internationale kunst- en antiekwereld met Rick Bouwman en Robert Tettero. Met deze keer zaak 58. Murph de Surf roofde edelstenen van J.P. Morgan. Ja, Rick, dit is de laatste aflevering van seizoen 5.
Ja, het is bijzonder en ja, heel tof dat we ook aflevering en serie 5 dus weer gemaakt hebben nu.
We gaan met een lange vakantie. Dat ja. Kunnen we de luisteraars beloven. Maar we gaan niet helemaal weg in die periode, maar daar komen we zo wel op. Maar we gaan allebei ook even wat anders doen.
Ja, zeker. En we gaan ook zeker verder met deze serie. Er komt een serie 6 en dat zal ergens einde van het jaar zijn dat wij het aankondigen. Maar tussendoor kunnen we natuurlijk wel de mensen op de hoogte houden van allerlei wetenswaardigheden.
Ja, ik had het idee om een kleine nieuwsbrief te maken die dan minimaal 1 keer per maand uitkomt. Met een beetje vooruitblikken op wat er komen gaat in seizoen 6. Hebben we een beetje voorinformatie. Maar ook oude afleveringen waar we later een keer wel eens zeiden van, joh, dat was ook nog gebeurd. En dit deel hebben we eigenlijk gemist in de research, of er is nieuwe informatie naar boven gekomen, of er is ergens een schilderij teruggevonden. Dat zetten we er ook in.
Ja, en wat ook leuk is natuurlijk dat we meer dan 60 afleveringen gemaakt hebben. En dan zijn er bijvoorbeeld een stuk of 4 of 5 die misschien over de 18e eeuw gegaan zijn. En dan zouden we kunnen aangeven van, let op, dit zijn de 4 afleveringen die over de 18e eeuw gingen.
De selectie 18e eeuw.
Nou, bijvoorbeeld.
Precies. Nou, daar ga ik mijn best doen. Ik heb ook nog een paar kleine zaken die eigenlijk te klein waren voor een hele aflevering. Maar die kleine afleveringen die lenen zich misschien ook al voor die nieuwsbrief. Dus in ieder geval voor de luisteraars die nu luisteren en die niet zonder kunnen, die nieuwsbrief die komt eraan. En die kun je terugvinden op kunstmafia.substack.com. Nou, Rick, wordt een beetje spannend. Ik moet het nog schrijven. Maar ik beloof het, binnen een paar dagen moet het in ieder geval wat staan. Dus als je daar lid van wordt, en het is gratis natuurlijk, je hoeft daar niets voor te betalen. Je krijgt geen spam, maar minimaal 1 keer per maand een leuke update. Dat is wat er komen gaat. Maar goed, we gaan iets langer stoppen. Rick, heb jij nog plannen op podcastgebied?
Ja, zeker. Ik ga natuurlijk ook door met een aantal andere afleveringen en series die ik aan het maken ben. Maar een nieuwe die gaat komen is een podcastserie over de Olympische Spelen van Los Angeles, die in 2028 gaan plaatsvinden. Maar dat is al de 3e keer dat het daar plaatsvindt. En ja, dat zijn allemaal hele bijzondere spelen geweest. En ik verwacht ook in 2028 een hele bijzondere Olympische Spelen. Want ja, Amerika is daar toch altijd wel bijzonder in.
Dus je begint hem en je laat hem doorlopen tot en met 2028, ja. Olympische Spelen.
Ja. Ja.
En je gaat allemaal fantastische sportverhalen vertellen.
Want ja, zeker. En natuurlijk ook de Nederlandse sporters die de komende 3 jaar echt alles op alles gaan zetten om daar te kunnen komen.
En doe je dat alleen, Rick?
Nee, dat doe ik samen met Boudewijn van Eijk. Dat is een voormalig advocaat. Maar die is ook een sportfreak. Net zoals ik ook ben. Dus wij gaan dat samen doen. En daarnaast gaan we natuurlijk heel veel journalisten, verslaggevers, maar ook de sporters zelf gaan we benaderen.
Nou, dat is hartstikke mooi. En die zal vast wel een keer aangekondigd worden op een Kunstmafia kanaal.
Zeker. Anders zetten we het een keer bij de nieuwsbrief.
En dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook.
Maar jij gaat ook door.
Ik ga door met iets wat sommige luisteraars misschien wel gezien hebben. Dat is Epische Reizen. Ja, dat is een podcast over wat het zegt. Epische reizen van Nederlandse en Vlaamse reizigers door de eeuwen heen. Ja, dan moet je een beetje denken aan Piet Hein, dat soort figuren. Expedities en zeeslagen. En hij draait al. Ik heb een eerste seizoen dus net aan het afsluiten op dit moment. En dan komt er een tweede seizoen aan. En ik doe dat niet op deze manier, maar inmiddels interviews met historici en curators van musea. Ja, jij weet het. Jij bent een sportfreak. Ik ben een history buff, zoals de Engelsen zeggen.
De epische reizen waar je nu mee bezig bent, echt de moeite waard. Dus ik zou zeker alle luisteraars daarna verwijzen van pak het op. Want dat is een mooie tussenpoos ook. Als wij even niet in beeld zijn,
nou, dat is,
dan pak ze de epische reizen maar op.
Dankjewel. En nou goed, daar komt ook nog wel een aankondiging van voor het volgende seizoen. Maar hey, die jingle van ons heeft veel te lang geduurd, Rick. We moeten beginnen met die edelstenenroof.
Wij gaan door, want J.P. Morgan is ook niet zomaar iemand. Echt een bekende Amerikaan natuurlijk. Maar het American Museum of Natural History werd geopend in 1869 aan de rand van Central Park, Manhattan. Waar ook andere beroemde museums gevestigd zijn. Theodore Roosevelt Sr., de vader van de 26e president van de Verenigde Staten, was een van deze oprichters. Het toont niet alleen edelstenen, maar is een soort naturalis met een opgezette olifantenkudde en dinosauriërs-skeletten.
Ja, dat is een goed Scrabble-woord.
Dat is een woord punten. Voor veel punten. Maar goed, ruim een eeuw na het doorknippen van het lint wordt het museum beroofd van haar mooiste edelstenen. De daders zijn Miami Beach Boys Jack Murphy, 27 jaar toen, beter bekend als Murph the Surf, en zijn handlangers Alan Kuhn, 26, en Roger Clark, 29. Jonge gasten allemaal.
Ja, precies. En Murphy is ook een professionele surfer en een heel charismatische figuur. Hij had het museum in New York wekenlang verkend. Samen met Clark had hij de beveiliging geobserveerd en de routines van de bewakers in kaart gebracht. Ze wisten precies waar ze moesten zijn. In de J.P. Morgan Hall of Gems and Minerals, waar de meest kostbare edelstenen lagen. Murphy vermoedde dat het inbraakalarm niet werkte. Bovendien stonden alle ramen van de hall op de vierde verdieping altijd een paar centimeter open. Vroeger stond hier nog een nachtwaker op wacht, maar die zat tegenwoordig ergens anders in het enorme gebouw. Waarschijnlijk naar baseball te kijken of zo.
Ja, en buiten reed uitkijk Kuhn met een witte Cadillac rondjes om Central Park. Dat is trouwens een behoorlijk groot park, dus zijn aardige ritjes. Hij zou luid toeteren als er politie of bewaking zou afkomen op een mogelijk stil alarm. Maar dat gebeurde niet. Als ze het museum verlaten, splitsen ze de buit in tweeën, lopen de straat op en vluchten in aparte yellow taxis die in de city dag en nacht bereikbaar zijn. De diefstal was zo geraffineerd uitgevoerd dat de bewakers er niets van gemerkt hadden. Directeur James Oliver gaf later toe dat de beveiliging verwaarloosd was. De batterijen in het inbraakalarm van de vitrines waren al maanden leeg. Alle 19 ramen aan de buitenkant van de edelsteenhal waren 's nachts opengelaten voor ventilatie en geen enkele daarvan had een inbraakalarm. Allemaal het gevolg van een routine die was ontstaan uit: er gebeurt hier toch nooit wat.
Ja, typisch is dat. Dat hebben we al zo vaak gezien, dat alles wordt geüpgrade nadat het onheil geschied is. De edelstenenroof wordt pas de volgende dag ontdekt door de eerste werknemers van het museum. De politie start een onderzoek, maar er zijn zoveel vingerafdrukken op de vitrines dat het geen zin heeft om ze op te nemen. Nou, dat snap je wel, hè? Dat is waarschijnlijk iedereen die een edelsteen aanwijst en zijn vinger tegen het raam van de vitrine drukt. Als journalisten lucht krijgen van de inbraak, schreven de middagkranten van dezelfde dag al over de juwelenroof van de eeuw. De buit wordt getaxeerd op meer dan $450.000. Dat is een aardig bedrag, hè, in 1964. Vandaag de dag waarschijnlijk zo'n 5 miljoen. Pas dan wordt duidelijk dat sommige van 's werelds beroemdste edelstenen zijn verdwenen. Fonkelende namen als de Star of India, de paarsblauwe Midnight Star, de Eagle Diamond en de legendarische Dilong Star Ruby.
Ja, en over die Star of India. Dat is waarschijnlijk de grootste ster-saffier ter wereld. Met een gewicht van 563 karaat, 112 gram, is die net zo groot als een golfbal. De steen werd in de 18e eeuw ontdekt in Sri Lanka en in 1900 geschonken aan het museum door, en daar is hij weer, de bankier J.P. Morgan. De steen is uniek vanwege zijn sterachtige reflectie, veroorzaakt door een fenomeen dat asterisme wordt genoemd. De waarde van de Star of India is feitelijk niet te schatten, want in een museumcollectie is elke waarde meestal gelijk aan de verzekerde waarde, maar omdat de premies onbetaalbaar zijn, is er geen enkele edelsteen verzekerd.
Ja, dat snap ik wel. De Dilong Star Ruby is een felrode edelsteen van 100 karaat en deze werd in het jaar 1930 in Burma, het huidige Myanmar, gevonden. Het wordt algemeen beschouwd als de meest perfecte robijn ter wereld. De steen werd vernoemd naar zijn eigenaar, Mrs. Edith Dilong. Een steenrijke Amerikaanse filantroop die de robijn in 1937 aan het museum schonk. Net als de Star of India vertoont deze steen een sterachtig patroon. De waarde van de Dilong Star Ruby is ook zo hoog als wat de gek ervoor geeft. Want hij is uniek in zijn soort. Een andere saffier blijkt ook verdwenen, de Midnight Star. Deze is uitzonderlijk groot en heeft een diep paarsblauwe kleur.
En dan hebben we tenslotte nog de Eagle Diamond. Dat was een diamond van 16,25 karaat. Gevonden in Eagle, Wisconsin, in 1876 door ene Charles Woods. Hij groef de stenen op uit land dat niet zijn eigendom was. En dus liet hij het in zijn zak glijden.
Ah, ouderwetse dief.
Hij dacht dat het een topaas was, omdat de steen een warme zonnige kleur had. Niet erg waardevol dus. Enkele jaren later verkocht hij de steen voor een paar dollar. De koper nam de steen mee naar Chicago voor taxatie, waarbij ontdekt werd dat het een uniek diamant was. De grootste die ooit gevonden was in de Verenigde Staten. Later kwam deze steen in bezit van de eerder genoemde J.P. Morgan, die hem met zijn hele collectie schonk aan het museum, waarna de vaste tentoonstelling zijn naam kreeg.
Die bank van J.P. Morgan bestaat nog steeds, hè? Dat hoor je nog wel eens op het financiële nieuws. De politie was van mening dat ze amateurs achtervolgden. De reden was dat de daders alleen de grootste en meest bekende stenen hadden meegenomen. De tientallen, veel gemakkelijker te verhandelen edelstenen in de vitrines, hadden ze laten liggen. Maar misschien was dat een onderschatting. Murphy had namelijk een plan klaar liggen om de grootste edelstenen mee te geven aan een vriend die piloot was bij een luchtvaartmaatschappij. Die vloog regelmatig op het Verre Oosten en zou ze daar vast wel aan een rijke en anonieme buitenlandse verzamelaar kunnen verkopen. Maar Rick, even terug naar die Murphy. Wie was dat nou eigenlijk?
Nou, onze hoofdrolspeler Jack Murphy was geboren in 1938. Hij groeide op in Californië en speelde op zijn 15e al in het Pittsburgh Symphony Orchestra als getalenteerd violist. Maar hij werd pas echt bekend als een professionele surfer. In 1962 en 1963 was hij surfkampioen van Florida. In 1963 won hij ook nog de Hurricane National Surfing Contest, waarna hij zijn bijnaam Murph the Surf kreeg. Murph was welbespraakt, knap, charmant en een echte avonturier. Maar in die tijd verdienden surfers nog geen droog brood en dus onderhield Murphy zich vooral met kleine criminaliteit. Vooral inbraken bij rijke bewoners van de villa's aan zee.
Ik kan me toch wel een beetje voorstellen, weet je. Dit is een beetje uit de Beach Boy tijd, hè, met die surfmuziek natuurlijk. Na de roof was de halve New Yorkse politiemacht op zoek naar de inbrekers. De juwelenroof was inmiddels landelijk nieuws. In de stad gonsde het van geruchten. Midden jaren 60 waren ook de hoogtijdagen voor juwelendiefstal. Sieraden, goud en vooral edelstenen waren naast cashgeld de beste anonieme valuta om te verzilveren. Rechercheurs vroegen hun informanten uit te kijken naar edelstenen die in pawnshops of elders op de zwarte markt van New York werden aangeboden. Dat leidde tot niets. Maar er kwam wel een tip van een informant die een feest had bezocht van drie stoere jongens die geld uitgaven als water. Ze bewoonde een peperdure suite in het Cambridge House Hotel op loopafstand van Central Park. Niet veel later kwam er ook een melding binnen van personeelsleden van dat hotel. Murphy, Coon en Clark verbleven daar en gaven inderdaad heel puike feestjes.
Maar ja, dan was er ook de FBI. En de FBI stond te posten bij het hotel met een huiszoekingsbevel toen Clark zijn spullen kwam ophalen. De special agents achtervolgden hem en trapten de deur in. Want zo doe je dat in Amerika. Ze betrapten hem op heterdaad toen hij zijn inbrekersgereedschap en foto's van het museum in zijn tas stopte. Op de tafel lag een catalogus van het museum waarin de edelstenen van de J.P. Morgan collectie uitgebreid beschreven werden.
Ja, dat is wel verdacht natuurlijk.
Ja, en hij sloeg meteen door en bekende zijn betrokkenheid bij de roof. Maar hij had geen idee waar de edelstenen waren. Die waren meegenomen door Murph en Kuhn, die eerder die week naar hun woonplaats Miami, Florida gevlogen waren. Toen de FBI-agenten daar ook de deur van het appartement inbeukten, was er nergens ook maar een glitterende steen te vinden.
Het Openbaar Ministerie van New York maakte een topprioriteit van het terugvinden van de onvervangbare edelstenen. De lobby van bezorgde New Yorkse miljonairs zal daar wel aan bijgedragen hebben. Maar zolang het trio de politie niets vertelde over waar de juwelen gebleven waren, hadden ze een onderhandelingspositie en dat wisten ze. Hun slimme advocaten verzekerden hun dat ze snel op borgtocht zouden vrijkomen zolang het onderzoek duurde. Dat kwam omdat het bewijs, die je net noemde, de gereedschappen, de foto's en de catalogus in Clark's hotelkamer niet erg sterk was. Om hun medewerking te tonen vlogen ze met FBI-agenten terug naar New York en hier begon de grote show van Murph the Surf als de fotogenieke frontman van de driekoppige bende.
Ja, Kuhn en Murphy arriveerden als beroemdheden op JFK Airport. Gebruind, atletisch en uiterst zelfverzekerd werden ze door een groep op sensatiebeluste journalisten opgewacht. Die behandelden hen als slimme en brutale jongens die erin waren geslaagd om schatten te stelen die eigenlijk net zo goed bewaakt hadden moeten worden als het goud in Fort Knox. Murph was zo zeker dat hij dezelfde dag nog op borgtocht vrijgelaten zou worden dat hij niet eens bagage had meegenomen. Met korte broek en t-shirt begaf hij zich naar de rechtbank. En inderdaad, ze betaalden een borgsom en waren net zo snel vrij als dat ze gekomen waren.
Ja, een beetje lef, hè, die gasten. Die avond, als gast in een late-night show, sprak een ontspannen en sigaarrokende Murph zijn ergernis uit over de hele affaire. Hij zei: ik zou eigenlijk op weg moeten zijn naar Hawaii om te surfen. Nu heeft al dit ongemak de boel verpest. Murph beweerde zelfs dat hij in zijn eentje de surfsport van Hawaii naar Miami had gebracht en de sport daar populair had gemaakt. Ondertussen verzamelde de FBI bewijzen tegen de drie. Kuhn had een aantal van de gestolen edelstenen verkocht aan een juwelier in Miami. Die juwelier had door alle media-aandacht argwaan gekregen en contact opgenomen met de autoriteiten. Nu was er veel steviger bewijs en kon de aanklager een veel hogere borgsom vragen. $150.000. En dat konden de drie niet opbrengen en dus werden ze voorlopig vastgezet en kon de FBI individueel druk op hen zetten.
Ja, en toen was het Kuhn die als eerste doorsloeg. Hij bood aan de juwelen op te halen in ruil voor een lichtere straf. Met een paar agenten reisde hij weer af naar Florida. In een kluisje op het busstation van Miami vond de FBI twee suède zakjes met 9 edelstenen. Het waren de Star of India, de Midnight Star, 5 smaragden en 2 aquamarijnen. Op basis van deze harde feiten bekende de anderen ook schuld en op 6 april 1965 werden Murphy, Kuhn en Clark veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar voor de kunstroof.
Zaak opgelost, zou je zeggen. Maar na een aantal maanden kwam ook de Dilong Star Ruby weer boven water. Alleen hier moest een losgeld van $25.000 voor betaald worden, want dat had de anonieme, criminele koper er ook voor betaald. De steen werd tijdens een uitruil in een telefooncel in Florida teruggevonden. Alleen de Eagle Diamond is nooit meer teruggevonden. Deze steen heeft inmiddels een mythische status onder de juweliers in Amerika, in de hoop dat die op een goede dag in hun winkel wordt aangeboden. Maar algemeen wordt aangenomen dat de Eagle Diamond in kleinere stenen is gesplitst en dus niet meer bestaat.
Na hun vrijlating verdwenen Kuhn en Clark eigenlijk uit het verhaal. Maar met Murphy ging het bergafwaarts. Hij verviel in steeds ernstiger delicten en overvallen. In 1968 werd hij veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op een secretaresse in Californië, zijnde een van de twee vrouwen waarvan de lichamen werden gevonden in een kreek nabij Hollywood. Hij kreeg 2 keer levenslang plus 20 jaar.
Ja, dan kom je er niet meer uit, geloof ik, hè?
Maar dat was nog niet het einde van zijn verhaal. Murphy maakte grote verandering ten goede door. De voormalig surfkampioen had de gave om tientallen gevangenen te overtuigen een beter leven te gaan leiden. Hij mocht zelfs andere gevangenissen bezoeken om daar met zijn door de Bijbel geïnspireerde preken gedetineerde criminelen te rehabiliteren door hun bekering.
Zijn succes als true crime celebrity was zo groot en zijn latere werk zo gewaardeerd dat hij vervroegd werd vrijgelaten uit de Florida State Prison. In 1986 al. Onder 1 voorwaarde. Dat hij zijn goede werk zou voortzetten. Na zijn vrijlating werd hij een evangelist en sprak hij vaak over het leven van misdaad en bekering. Murphy verscheen in een hele reeks documentaires. En het was de film Murph the Surf uit 1975... dat ik toevallig een tijdje terug zat te kijken op YouTube. In 2011 werd Murphy vicevoorzitter van het internationale Network of Prison Ministries en bezocht hij gevangenissen, cellen en jeugdgevangenissen over de hele wereld. Jack Murphy, want dat was zijn echte naam, schreef een boek over het leven met de veelzeggende titel Jewels for the Journey. Beter halverwege gekeerd dan ten hele getwaald, zullen we maar zeggen. Hij overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd in vrijheid. Dat wel.
Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/kunstmaffia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/kunstmaffia.